trouw houdt en eeuwig leeft en die nadat vare enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 69, de eerste drie versen.
Thank you.
Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En in het midden van haar straten op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars nog lichten der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastiglijk, zalig is zij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonden. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die het woord de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die vuil is, dat hij nog vuil wordt. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. En zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om in ieder geval te vergelden gelijk zijn werk zijn zal. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden deze boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk, amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u alle, amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, waar Salomo eindigde in zijn hoge lied, daar begint het pas. Daar begint het begin van eeuwigheid tot aan. Want gij zijt het, Juda, u zullen de broeders loven. En hier lezen we in het laatste Bijbelboek hetzelfde als waarvan de bruid getuigt, als waarvan de bruidegom getuigt. Want ook in dit hoofdstuk, dat is niet geïsoleerd van uw woord in zijn totaliteit naar ermee in overeenstemming. Want uw woord verklaart uw woord. Uw woord heeft geen uitlegger nodig dan de Heilige Geest, gelijk ook door middel van Filippus aan de kamerling werd verkondigd, de betekenis van Jesaja 53. De geestelijke betekenis. En toen werden zijn raadsels opgelost in die waarachtige wedergeboorte en bekering. Heren, er staan hier ook geheimen in waar het verstand niet achterkomt, die zijn geboden doen. Maar dat moet dan een volmaakte gehoorzaamheid zijn, anders is uw wet daarmede niet tevreden. Al ontbreekt er maar een letter aan. Heren, dat we dat in het rechte licht mogen verstaan. Want alles wat wij doen is ongerechtigheid. We zijn meer laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Alleen in het kleed van de gerechtigheid van Christus zijn we geheel blank, schoon en rein in uw ogen. Heere, gij mocht ons het uwe openbaren en verklaren en vruchtbaar doen zijn. Gelijk ook die bruid uit het hoge lied smeekt om de vruchtbaarmaking door de bediening des Geestes. En daarvan geeft zij een breed getuigenis. Wat uit de diepte opkomt en wat wederkeert tot u. Want die liefde van Christus, die noopt tot wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gij zijt de oorzaak der zaligheid. Heere, gij hebt het alles zelf gemaakt, in uw raad opgetekend, vastgesteld. En in de tijd wordt het geopenbaard. Uw volk ondervindt het. Die krachtige toebrenging, die krachtige wedergeboorte, die krachtige roeping. Boven natuurlijk, want het is God die in uw werk beide moet willen en het werken naar zijn welbehagen. Heere, gij houdt u een gewillig volk over in de dag uw heerkracht. Maar dan weten we ook van onze onwilligheid die absoluut is. En onze vijandschap die ook absoluut is. Want dat wordt alles gedood in de dood van Christus. En we hebben het pas herdacht aan uw ronde tafel. Heere, daar gaat zo'n kracht vanuit van de dood van Christus, vergeving der zonde. Maar daar is niet in het graf gebleven, want hij is opgestaan uit leven. Omdat we u mochten kennen in uw opstandingskracht. Dat leven in Christus, gij zijt het leven. Ik leef en gij zult leven. Heere, mochten we daaruit spreken, daarvan getuigenis afleggen. Waarvan ook uw woord de bron moet zijn. Dat is de toetsbron, dat is de toetssteen waar alles aan getoetst moet worden. En zoals de Bereërs de prediking van Paulus onderzochten of het al zo was naar uw woord. Heere, dat we nog mochten zien dat de heidenen zullen worden toegebracht. Zoals we ook hebben mogen vernemen uit dat laatste hoofdstuk van het boek Hooglied. Die kleine zusters die nog niet tot de volwassenheid gekomen zijn. En die onderzocht worden of ze wel muren zijn. Levende stenen die alleen gebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan de Heer Jezus de uiterste toetssteen is. Heere, als we op dat fundament gebouwd zijn. Op dat fundament klinkt geen tegenspraak. Klinkt geen verwarring, maar daar is alles, klinkt tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. En straks, in volmaakte zin, hier door het geloof, straks volmaakt, hoewel het door het geloof al gekend mag worden, de volmaaktheid van Christus in de rechtvaardiging, de heiliging, de volkomen verlossing. Heere, wees gij onze God van nabij. Gedenk de weduwe. De wezen, het ongeboren leven, uw kerk wereldwijd. In deze leugenachtige wereld alles liegt en bedriegt. En de kerken zijn er mee gaan doen met dat leugen- en bedrogspel wat eindigt in de hel. Want we lezen het hier, geen leugenaars zullen daarin komen. In dat Jeruzalem dat boven is, we zijn in de leugen gevallen. Maar gewassen door het bloed des lams zullen we door zijn bloed overwinnen. Heere, gij mocht ons de kracht van het reinigen, het bloed van Christus schenken en herschenken bij de voorduur ervan. O, dat we die geheimen niet alleen mochten kennen, maar dat dat kennen een vruchtbaarmakend kennen is. Opdat we niet zouden roemen in de wijsheid van de bruid, maar in de wijsheid van de bruidegom. Hij is ons geschonken als wijsheid bij God. Heere, wees gij onze gedachten. Ga ons voor, onze voorhoede achtertocht. En vurige nu rondom, want anders kunnen we in deze wereld niet bestaan. In de doodsjordaan niet bestaan. en in de eeuwigheid niet bestaan. Wees gij uw volk nabij, de verdrukte, de beproefde, want al uw volk wordt verdrukt en beproefd, en die niet vervolgd worden. Het is een bastaardkerk. Het zijn de valse joden, die worden niet vervolgd. Maar die valse kerk, die vervolgen wel uw Jacobs. O, mocht gij ons de naam Israël doen spellen. En zo was ook Jacob werd genoemd in Christus, hoewel hij in Bethel gerechtvaardigd was. In Peniel kreeg hij die andere naam, maar die was al van eeuwigheid voor hem bestemd. Heere, dat we die gang van Jacob, ja van de aartsvaders, mochten kennen. Want het was een afgezonderd leven in dienst van u, in uw wijngaard. Vruchtbaar voor heel de familie. Want de lessen die daarin staan opgetekend, de lessen van Jozef, het is alles wonderlijk in onze ogen. Maar gij zijt dezelfde. Gij doet alzo aan ons, ook in de magere jaren, zowel tijdelijk als geestelijk, wees gij onze God, de meerdere Jozef, die zijn schuren vol heeft, genade is in zijn lippen uitgestort. Bedien ons uit uw heiligdom om Jezus willen vermen. Gemeente, vanmorgen heb je het gehoord dat de bruid uit Hooglied 8 smeekt om de tweede komst van Christus op de wolken des hemels. En daarvan getuigt de bruid ook in het laatste Bijbelboek en het laatste hoofdstuk. En de geest en de bruid zeggen kom. Dat ziet ook op de wederkomst van Christus in het vlees. Want hij zal komen in zijn mensheid en godheid. Hoewel met een verheerlijk lichaam. En zal hij komen op de wolken des hemels zittende in zijn troon. Oordelende 12 geslachten Israëls. Oordelende de hele wereld. Waarvan staat geschreven, maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Dus Steef de Bruin, als je je naam niet hoort noemen, dan zal die dan genoemd worden. Want heel de kerk, wat met een kleine k, leeft in een droombeeld. En die houden de leugen voor waarheid. Dat is nou die kracht der dwaling. Maar ze komen de hemelpoort niet door. Hoef je echt niet te denken. Je hoeft echt niet te denken dat God zijn woord aanpast aan die revo-leugenaars die nou bastende nazi-leugens notabene wereldwijd verspreiden en daarvoor pleiten. Nou, je komt er bij God in de eeuwigheid niet doorheen. En dan begint het bij die rivier waarvan we vanmorgen hebben gehoord dat er rivieren bestaan van vervolging, de hitte der vervolging, waarvoor die vrouw in zoverre bewaard blijft. Kijk, de kerk blijft niet bewaard van vervolging, maar wel van de heerschappij des duivels. De duivel die kon bij die vrouw niet komen. Die vrouw die in barensnood verkeerde van het levende kind. Want de Heere verborg die vrouw, zodat de duivel haar niet meer kon bereiken. Maar hier wordt gesproken van een zuivere rivier van water des levens. Gods woord verkondigt ons wel diverse rivieren. Maar de rivier van het water des levens, dat is Christus, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En er wordt meer in Gods woord gesproken van die rivier van het water des levens, met name in Ezechiël 47, vanaf vers 1 tot en met 5, en daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, van de tempel, en ziet er vloeide wateren uit van onder de tempel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. U zou zeggen, ja, wat gaat dat ons aan? Als het u niets aangaat, dan veracht gij uw zaligheid en veracht gij Christus. Dan zei ze een heidens vorst tegen een dominee, verklaar mij de laatste boeken van Ezechiël. Die heidens vorst die had er al meer verstand van, om het zomaar eens plain te zeggen. als heel het refendom bij elkaar wordt. Ja, Ezechiël, dat is nogal een moeilijk te verstaan boek. Ik hoorde pas nog iemand die zegt, ja, zelfs Petrus zegt dat Paulus zegt, en dat is waar, die zegt dingen die zwaar zijn om te verstaan. Hij zegt, nou, als dat voor Petrus gold, wat moeten wij dan aankomen? Dus hij maakt het ervan, dan hoeven wij die woorden van Paulus niet zo serieus te nemen, want je kan het toch niet verstaan. Maar er staat wat achteraan die de onvaste mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Dus dat doe je dan als je dat terzijde schuift. We kunnen het niet verstaan. Dus dan komt het er niet op aan. Die de mensen verdraaien, die de blinde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Dat gebeurt wereldwijd. En dat neemt alleen maar toe in het kwadraat, ook binnen de Reformatiekerken. Want ik ben er in de loop van de tijd wel goed achter gekomen dat al die afgescheiden dominees, en ze zijn het nou allemaal, dat dat blinde vijanden zijn van de reformatie. De zogenaamde reformatie gedenken. En er een blinde en barstende vijand van zijn. Want als het hun eigen kerk betreft, dan is het raak niet, smaak niet, roe niet aan. Dan moet alles zo blijven omdat alles zo geweest is. Maar het is niet zo geweest. Deze dingen zijn al zo niet geweest van de beginnen. Nee. En als je een vijand bent van de reformatie, dan bedoel ik nou niet speciaal de reformatie onder Luther en Calvijn. Dat bedoel ik niet speciaal, want de kerk is geroepen om door te reformeren. Altijd weer te reformeren. Aan deze zijde van het graf is er geen volmaakte kerk. In die zin. De levende leden van die kerk zijn wel volmaakt in Christus. Zoals van de bruid gezegd wordt, er is geen gebrek aan. Maar de kerk als openbaringsvorm is niet zuiver. Nou, wel moet ze aan drie feiten voldoen, aan drie toetsstenen voldoen, zoals we u ook vanmorgen hebben opgetekend. Dat is de zuivere prediking van het woord, de zuivere bediening van de sacramenten en de zuivere handhaving van de tucht, van de twee sleutelen van het hemelrijk. En als daar niet aan voldaan wordt, dat is ook geen opdracht hoor, want de liefde rekent niet, de liefde doet het als vanzelf. Kijk, tucht wordt in onze dagen gezien als negatief, maar het is nog veel erger. Tucht wordt in onze dagen gezien dat de dominees hun naam en standplaats verliezen. Daarom doen ze het niet. Dus de tucht nalaten, dat geschiet in het kader van vleeselijk voordeel behouden. Dan kom je ook de hemelpoort niet door. Als dat je oogmerken zijn, kom je echt de hemelpoort. Die dominees die de tucht nalaten, komen de hemelpoort niet door. Want dan zijn ze lid geweest van een valse kerk. Want die toetsstenen die Gude de Bre aanlegt, die zijn volstrekt bijbels. De toetsstenen van de ware kerk. En daar heb je eigen bij te voegen. Als je dat nalaat, gaat Christus je voorbij. Er kunnen situaties zijn, als de vervolging zo hittig is, dat de bruid zich moet verbergen. Zoals die vrouw, de bruid van Christus, beschreven staat. Ook in dit boek, Openbaringen. Dat de duivel haar een rivier van vervolging achteraan zendt, maar dan houdt de Heer zijn hand tussen. En dan kan de duivel, die van zichzelf geen macht heeft, de kerk, moet die dan laten in de handen van Christus. Want die zijn van de heerschappij des duivels verlost. Geen haar zal van uw hoofd vallen zonder de wil mijns hemelse vaders. Dat betekent natuurlijk niet dat de kerk van Christus van vervolging gevrijwaard wordt. Nee, dat betekent het niet. Nou, dat betekent het absoluut niet. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En ja, in het Westen is dat een museumstuk geworden. Want dat is allemaal achterhaald. Je moet je eigen aanpassen. Je moet wat vriendelijker doen. Je moet mensen in de waarde laten. Barstende vijanden van Christus in de waarde laten. Nou, dominees, ik zou je dit vertellen. Daar kom je achter. En je waarschuwend vingertje zal je niet baten. Want de waarschuwende vinger is nog niet het hanteren van het zwaard des geestes. Denk er goed om. En hij toonde mij een zuivere vier van het water des levens. Klaar als kristal voortkomende, dat hoeft niet gefilterd te worden. Want dat is klaar als kristal voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Daar wordt natuurlijk meer van gesproken als in Ezechiël 47. Want het wijst terug naar het paradijs en een rivier was voorgaande uit Eden, de Eufraat en de Tigris om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. En de Heer Jezus zegt tot de Samaritaanse vrouw, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, Die zal in der eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Nou, we lezen hier dat die rivier van levend water voortkomt uit de troon Gods en des Lams. Maar springen dat in het eeuwige leven, als dat levende water gedronken wordt, dan heeft het ook een wederkerende daad. Dat betekent dat het zal bestaan, die dat water hebben gedronken, die zullen eeuwig leven, eeuwig bij God zijn, eeuwig bij Christus zijn. Omdat ze gedronken hebben van het water des levens, wordt niet voor niks water des levens genoemd. Want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat kennen, dat slaat op bekennen. Gemeenschap hebben met, dat hebben we vanmorgen gehoord, hè? Die gemeenschap staat tussen Christus en zijn bruidskerk. En dat is een wederkerende taal. Daar, als in een huwelijk, in een aards huwelijk, alleen maar de man spreekt en de vrouw die zegt nooit wat. En daar zei er ook zat van bon. Dat moet een wederkerende spraak zijn. We hebben ook gehoord dat de bruid uitroept, als zij haar bruidegom op de straten tegen zou komen, dat zij hem publiek zou kussen. Hier wordt ook van de straat gesproken, in het midden van haar straat. En op de ene en andere zijde der rivieren was de boom des levens. Nou, in het Jeruzalem dat boven is, en daar is het gemeengoed, die gemeenschap met God. En daar zit nog geen draad meer tussen, nog geen zonde meer tussen. Nooit geen duisternis der ziel. Die straten zijn van goud. Daar ziet de bruid niet op die straten van goud. Maar daar is het gemeen goed, de kussingen van zijn mond en de kussingen van de bruid. Maar dat wordt ook al aan deze zijde van het graf beoefend. Het stopt niet met de wens, och mocht het eens gebeuren. Het begint wel met het woordje och, maar dat is niet het afgezaagde kerkwoord och en ach. Och mocht het nog eens gebeuren, nee, de bruid wist. Dat er wetenschap, geloofswetenschap zou ervan, dat het zou gebeuren, dat hij zou komen op de wolken des hemels. Hij kussen mij met de kussen zijn smons, dat gaat aan het kussen van de bruid vooraf. Eén kus van Jezus' mond, dan ben je finaal bedorven voor deze ondergaande wereld. Dan ga je er niet boven staan, want als je voor God de wereld gaat, dan ga je wereld voor God inleven. En ook uitwenen. En dat gaat al in een stuk der ellende. Dat gaat vanzelf of helemaal niet. Maar die tranen, dat in een stuk der ellende, dat zijn nog wettische tranen. Maar die evangelische tranen, die vergadert God in zijn fles. Hè, want die komen voort uit dat waarachtige brouw. Als de Heere zijn genade heeft geopenbaard en toegepast. Ja, dat is de kracht, de kus van Jezus' mond, heb ik vanmorgen gezegd. Dat is de kracht van het brouw en de kracht van de heiligmaking. Dat is absoluut waar. En ieder die daar kennis in hebt, die zal het gaan en toestemmen. In het midden van de straten op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens. Op de ene en andere zijde van de rivier. Ja, dat kunnen we ons hier niet voorstellen, dat aan de rivier aan twee kanten dezelfde boom staat. Maar dat is ook hemelse taal. Het is geen rationele taal. Aan de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens voortbrengende tot 12 vruchten. Dat is de levendmakende kracht van Christus, verdienste en geest, die al het jaar door, dat is in der eeuwigheid vers en krachtig is, om dit eeuwige leven en deze zalige verkwikking voor de 12 geslachten van Israël. Dus die 12 vruchten, dat slaat op de 12 geslachten Israëls en de 12 stammen in de verstrooiing. Van maand tot maand gevende zijn vrucht. Niet van maand tot maand een keertje. Nee, van maand tot maand. Dus dat is doorlopende vrucht. Je moet goed lezen. Zij zeggen, als je het rationeel leest. Of biblicistisch. Van maand tot maand. Dus elke maand, ja, dan moet je wachten bij die boom. En dan moet je je mandje ophouden. Nee. Die bruid, die zat onder die appelboom. En die appelboom, die gaf voortdurende vrucht. En zijn vrucht is mij de hemel te zoeken. De duisternis van ons ongeloof, ja, daar raken we wel eens verstoken van het eten van die hemelse vruchten, van die levendmakende vruchten van Christus. En de bladeren des booms waren tot genezing der heiden. Dat is ook een stuk. De bladeren des booms, die Jezus vervloekt, die vijgenboom die geen vrucht voortbracht. Maar dat kan je van de levensboom niet zeggen. Die bladeren, die zijn, dat zijn heilsbladeren, omdat die boom
uitstekende vruchten voortbrengt. En veelvuldige vrucht voortbrengt. En voortdurende vrucht voortbrengt. Dus de levensboom die aan de ene en andere zijde van de rivier zich bevindt. Goed verstaan, gemeente. Die kent geen seizoenen. Hier kennen vruchtbomen seizoenen. Ik heb onlangs nog gezegd dat je in de winter die schijngodsdienst, die is alle jaargetijden vruchtbaar. Dat is natuurlijk een droomwereld, want dat leert de natuur wel af. Een boom is alleen vruchtbaar in de zomer. Dan kun je daar appels en allerlei fruit aan vinden, omdat de zon haar beschijnt, omdat ze bewaterd worden. Maar de boom des levens, die kent geen jaargetijden. Nee. In de hemel, hoor. Denk goed om. In de hemel, want hier kent de bruid aan deze zijde van het graf haar jaargetijden. En dat de plasregen is overgegaan, dat de zon haar beschenen heeft. Ze kent de diepte en gangen van de voetstappen van Christus. Maar in dat hemelse Jeruzalem is die boom aan beide zijden van de rivier en brengt zijn vrucht van maand tot maand voort in de gedurigheid ervan. En de bladeren des booms, er stond in het paradijs een boom der kennis, des goeds en des kwaads en een levensboom. Er stond ook een levensboom in het paradijs. En daar, ze werden uit het paradijs verdreven, Adam en Eva, na het eten van die boom des goeds en des kwaads. Dat zij niet meer van die levensboom hun vruchten zouden kunnen plukken. Hier wordt gesproken van de boom des levens, wiens bladeren waren tot genezing der heidenen. Omdat het de boom des levens is. Het is niet die dorre vijgenboom die alleen maar blad heeft. Die wordt door Christus vervloekt. Omdat hij geen vruchten voortbracht. Bladeren zijn op zich geen vruchten. Maar van de levensboom zijn zelfs de bladeren vruchtbaar. Levendmakend, zaligmakend. Tot genezing der heidenen. Namelijk die zalig geworden zijn. En dat hebt de Heer natuurlijk duidelijk geprofeteerd, daar hebben de profeten van geprofeteerd. En in het Nieuwe Testament valt dat klaar en open. De middelmuur des afscheidsels is gebroken. Het voorhangsel des tempels is gescheurd van boven naar beneden. En de toegang is vrij. De toegang is vrij. Dat betekent natuurlijk niet dat de enge poort gedurig open staat. Dat betekent het niet. Nee. Kijk, de deur van de levende kerk staat gedurig open. Ja? Omdat die bruid weet van een geopende deur door de stemmen des zoons van God, dat vernieuwde hart, en die deur is beweegbaar op zijn spreken, dat gaat open en dicht, maar de enge poort die is voor een ieder gesloten. Waarom zou je anders moeten kloppen? Klopt en u zal worden open gedaan. Die met zonde beladen zondaar die wordt opgeroepen om door die enge poort te gaan. Gaat in door de enge poort. Het is een ingaan. Ingaan op die smalle weg des levens. Kijk, tegenwoordig wordt er een paspoort gevraagd. Een mooie toon. Of je gevaccineerd bent of niet. Maar door die poort des levens moet je ook een ticket tonen. Weet je welke ticket dat is? Ik ben door de wet gestorven. En dat hoef je niet te tonen, want daar worden alleen lijken toegelaten. Ik heb het wel meer gepreekt. Ja, nou preken ze allemaal rechtopstaande zondaren die zich enigszins bukken om door het enge poortje te gaan. Maar zo is het echt niet. Nou, de vader trekt, de zoon verlost. En dan volgt de vrijspraak. In die orde gaat het. De trekking des vaders, dat is een trekkende liefde. Een trekkende liefde is nog geen inwonende liefde. Ik heb u al dat onderscheid gepreekt. En als we door die deur zijn ingegaan, Christus is de deur, ik ben de opstanding en het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven, hij is ook de deur, hij is de deur der schapen. En als we door hem ingaan, dan zullen we genezing vinden zoals de heidenen genezing vinden, door de bladeren van de levensboom. De bladeren van de levensboom, dat is het evangelie van Christus. Dat is het evangelie van Christus. En zoveel bladeren gaat heen, onderwijst al de volken. Die bladeren aan de levensboom, ja, dat is niet alleen een hoopvolle boom, Dat is ook de boom des heils. En daar worden de vruchten gesmaakt, daar worden de bladeren tot bedekking van de zonde uitgedeeld. Tot genezing der heidenen, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. God is een God die heidenen, enkel heidenen rechtvaardigt. We kunnen bij God niet aankloppen als een verbondskind. We kunnen bij God niet aankloppen als een gelovige. We kunnen bij God niet aankloppen als een begeerig mens. Nee. En dan houden de wegen op. Als dat alles wordt afgesneden, houden de wegen op. Want de bladeren des booms zijn tot genezing der heidenen. Nou, dat behoort ook waarachtig tot die enige troost beiden in leven en sterven. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zullen daarin zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Geen vervloeking, geen vervloeking. Geen verbanning betekent dat. Niets der vervloeking waardig. Hier wordt de kerk, de levende kerk, aan deze zijde van het graf veel maal uitgescholden en uitgevloekt, gelasterd. Maar daar zal die vervloeking niet meer gehoord worden. Daar zal die lastering niet meer gehoord worden. Daar zal God zijn, alles en in allen. En die vervolging, die rivieren, die hitte der vervolging, die rivieren der vervolging, dat zal daar niet meer gekend worden. Daar wordt de kerk niet meer mee geconfronteerd. En daar zal de rivier, één rivier overblijven, de rivier van het water des levens, klaar als kristal. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. De troon Gods en des lams zijn niet twee tronen. Nee, de zoon zit aan de rechterhand van des vaders in zijn troon. En zijn dienstknechten, de engelen, maar ook de triomferende kerk. En daar zal uiteindelijk ook de strijdende kerk overgaan in de triomferende kerk. En die zullen hem dienen, dag en nacht. Die zullen hem dienen. Namelijk zo de engelen als zalige mensen. Dus beide. Dan zullen we de engelen gelijk zijn als we gedronken hebben van het water des levens. Of niet, dat zegt de Heer Jezus nogmaals tegen die Samaritaanse vrouw. Als gij gedronken zult hebben van het water wat ik u geven zal, zult gij in der eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Dus dat is een eeuwige heilsfontein. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Nou, dat hebben we vanmorgen wel bij die bruid gehoord. Stromen des levende waters vloeiden uit haar buik. En dat was het werk Gods. Dus dat is geen misschientje hoor, dat is geen misschientje. Stromen, het gaat niet over druppels. Stromen! Wat wordt er gezegd? Mijn beker is overvloeiende. Dat zijn die stromen van levend water. En die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Dus in de hemel wordt gegeten. In de hemel wordt gegeten. Maar dan wel met een verheerlijk lichaam. Dan wel met een verheerlijk lichaam. Christus had een verheerlijk lichaam en voor zijn hemelvaart vroeg hij, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een vis en wat honingraad. En hij at het in werkelijkheid, want ze dachten eerst dat ze een geestesverschijning zagen. Maar dat verheerlijkte lichaam, dat is een real lichaam. Dat is niet onecht, maar het is de aardse krachten niet meer onderworpen. Dus de Heer Jezus komt ten hemel varen alleen met een verheerlijk lichaam. Want dat gaat dwars, dat overwint alle aardse krachten. De magnetische krachten, als hij omhoog springt, ja, dan kom je niet verder als een meter. Maar als je een verheerlijk lichaam hebt, dan ben je niet meer onderworpen aan de natuurlijke krachten. Maar dan betekent natuurlijk niet dat je dan Gods volk in de hemel behoeft geen eten omdat ze honger krijgen. Nou. Maar ze zullen wel eten van de vrucht van de levensboom. Dat is daar gemeengoed. Want de tafel die staat toebereid, de bruiloft des lams, daar worden de vruchten uitgedeeld. Daar wordt de wijn geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van welle smaakt hier elke liefde dranken. Dat moet je aan deze zijde van de graf door het geloof, moet je dat kennen. U zegt, hoe kan ik dat kennen? Hoe leer ik Christus kennen? Dat valt niet te leren. Dat valt niet te leren. Het is openbaringstheologie. Ik kan je daar geen les in leren van een stappenplan. Dat doen ze tegenwoordig wel bij geloofstoerusting. Dan moet je een stappenplan volgen. En als ze deze moet je luisteren, dan ben je wedergeboren. Die oplossing heb ik niet. En die zal ik u nooit geven. Er is maar één woord wat daar uitsluitsel in geeft. Dat God, een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat betekent dat je moet worden die je bent. Het zit altijd vast op het feit dat de mens niet wil wezen die die is. En hij geeft zich uit wat hij niet is. Dat is eigenlijk je grootste vijandschap. Dat is eigenlijk je grootste vijandschap. Dus al die mensen die in een droomwereld leven, zijn onder de wet. Want Gods volk leeft niet in een droomwereld. Die leven in de realiteit van het leven en het eeuwige leven. Ja, dat is realiteit. Dat is werkelijkheid. Dat is het werkelijk dat Christus gisteren en heden dezelfde is. Dat is werkelijkheid. Dat is bevinding. Dat is geloof. En wat er zich nou allemaal voordoet. Ik hoor nog wel eens een preek en die dominees zetten al hun hoorders aan het werk. Je moet het doen. Omdat ze het zelf niet kennen. Uit genade zijt ge. Dat noemen ze dan ook genade. Want ze nemen al die woorden op hun lippen. Maar ik hoor het, ze worden aan het werk gezet. Nee, zo is de zaligheid niet te verkrijgen. Een mens doet met zijn werken er alles aan om verloren te gaan. Want de mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. En die vervloekingen die ook van de wet uitgaan. Hè, want de wet veroordeelt, de wet vloekt, de wet verdoemt en de wet doodt. Dan hoor ik Diedrich van Dijk zeggen, ja, de 10 geboden die zijn ons gegeven. Opdat we een gezegend leven mochten ontvangen. Maar die mensen kennen de wet niet als de bediening des doods. Die erkennen ook de wet niet als de bediening des doods. Want die zijn daar een vijand van. Een vreemdeling van en een vijand van. Maar de wet is door onze zonde niet veranderd. Maar de wet die keert dan zijn keerzijde. Want de wet verhoogt het recht gods. Dus in Christus vervuld. Maar de wet is de bediening des doods. Want de wet is erbij gegeven om de zonde des te minder te zijn. Want als ik dan denk, er wonen hier ook wel van die mensen. Ja, die, ik heb er één horen zeggen, ik ben een meester, een master over de Torah. Nou mensen, dan leef je toch met een gruwelijke hoogmoed. Dan ben je ook niet meer bij je verstand. Dan ben je ook niet meer bij je verstand. Hè? Want ja, die rijke jongeling was scribe van het Sanhedrin en die werd nog in twijfel gebracht. Maar zulke, nou, je brengt ze nooit meer in twijfel, hoor, want daar hebben ze hun zin op gezet. En ze gaan dan onder de wet verloren. Maar daar hebben ze geen kennis aan. Hè? Want ze lezen de Bijbel maar gedeeltelijk. En dat zijn ook diezelfde mensen die zeggen. Dan, ja, als Petrus ze niet verstond. Die woorden van Paulus. Petrus verstond het heel goed. Want zwaar om te verstaan betekent niet dat hij het niet kan verstaan. Dat betekent het niet. Het is niet eenvoudig om het te verstaan. Dat betekent dat. Voor het gewone geloof. Laat ik het zo maar eens zeggen. Maar als je onder de wet bent, dan verdraai je alles tot je eigen verderf. Werkelijk alles, elke letter van de Bijbel verdraait tot je eigen verderf. Omdat er geen druppel geloof in zit. Maar daar zal geen vervloeking meer zijn. En de troon Gods en des Lams zullen daarin zijn. Die zullen het centrum zijn. Moet het anders zeggen, daar zal de hemel mee vervuld zijn. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Dat is in de gedurigheid in Semels tempelzaal. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. De 24 ouderlingen, de 4 dieren. Die vallen gedurig in aanbidding voor Gods troon. Gevende hem de eer. En zij zullen zijn aangezicht zien. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid in dat vergelegen land. Daar wordt hiervan gesproken. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Diegenen die zullen hem zien. Die verzegeld zijn met het teken des vaders aan hun voorhoofden. Die de engelen in de eindtijd, dan zal Gods volk gemerkt worden met het teken des vaders. Dat is niet de heilige dood. Nou, want er zullen vele verbondskinderen verloren gaan. En zij zullen zijn aangezicht zien van aangezicht tot aangezicht. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Namelijk dat we hem toebehoren, zijn eigendom zijn en daarvan openlijke belijdenis doen zoals de bruid in het hooglied. Daarvan getuigenis gaf en niet alleen een getuigenis om ermee te etaleren. Nee, het ging haar om de gemeenschap met die bruidegom. Als ik hem tegenkom op straat, dan zal ik hem kussen. Omhelzende kussen. Ja, daar komt zijn publiek vooruit. Al aan deze zijde van het graf, hoor. Dat is geen stiekem godsdienst. Kijk, tegenwoordig heb je allemaal mensen met privégeloof. Dat is een vals geloof. Dat is een absoluut vals geloof. Daarmee kom je voor eeuwig om. En het moet getoetst worden. Zelfs als mensen ware woorden spreken, moet het getoetst kunnen worden aan Gods woord. En wat is een waarachtige toetsing? Ik ben door de wet gestorven. Kan elk kind van God daar maar zo vrijmoedig van getuigen? Nou, er staat wel dat het een krachtig werk Gods is. Dat de wedergeboorte is geen stilzwijgend gebeuren. In de afscheiding, daar merk je nog niet zoveel van. Maar je genegenheden veranderen, dat is allemaal een duivelse bekering. De wedergeboorte, dat is een bovennatuurlijk gebeuren. Ja. En dat is een krachtig gebeuren. En daarbij bij, die doorgang door de enge poorten, daar is ieder kind van God bij. Ieder kind van God die weet van de verheving der zonde. Het zijn met een klein geloof, het zijn met een zwak geloof. Dat wil het niet zeggen, dat maakt het niet uit. Het gaat om een waar geloof. En dat geloof dat gaat er niet aan vooraf. Dat volgt erop als gave van God die de goddeloze rechtvaardigt. En al daar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen. Ja, het is een koninklijk priesterdom, want hoewel alle gelovigen hier ook koningen priesters zijn, nochtans zo zullen zij eerst volkomenlijk als koningen heersen wanneer al hun vijanden, want daar kijk, dat is ermee verbonden, wanneer al hun vijanden en de dood zelf onder hun voeten onderworpen zijn, gebracht zijn, en God in hen zal zijn alles en in allen. Christus heeft die totale verwinning al behaald over dood, hel en graf. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid, maar hij geeft ook zijn volk die overwinning, die wordt in de schoot geworpen, maar er zal ook dat koninklijk priesterdom, dat zal in die volle trap van de wedergeboorte ten top stijgen. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Hè. Dat ten top stijgen, dat gaat ook van God uit. Hè. Er is geen bron in de bruid zelf die daarvoor zorgt. Ze worden bestraald door de zonne der gerechtigheid. En dat maakt nou net de zaligheid uit. Hè. Dat wordt ook in deze zijde van het graf tot onderkend. Dat het is niet uit ons. Die bruid, die is zwart en die blijft zwart tot de laatste snik. Geheel vleeselijk verkocht onder de zon. Maar ze kan niet meer in die zonde leven. Ze is als een vis uit haar element, uit dat zonde element gehaald. Ja. Want anders is de kerk geen kerk. Als de Heer een gewillig volk overhoudt op de dag van zijn heerkracht. Mijn hart, o hemel maakt, daar heb ieder kind van God van gezongen. Is tot uw dienst en lof bereid. Ja, ik heb vanmorgen gezegd, die dochters van Jeruzalem, die wilden de Heer wel dienen. Die hadden nog meer vuur als licht, maar Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, mijn kind. En zijn leven te geven tot een zoen voor velen. Laat Christus toch in alles voorgaan. In je opstaan, in je naar bed gaan, in je eten, in je denken, ja. Hoe doe je dat? Dat is niet ons doen. Nee. Nee. Vervul ons met uw eeuwige liefde, vervul ons met uw geest. Hè. Dat is te verkrijgen aan de genade troon des Heeren. Dat is alles te verkrijgen, ja. De Heere doet het. Die levensboom, die moeten we nooit uit oog verliezen. Daar hangen de vruchten. Uw vrucht is in mij gevonden. De kerk van zichzelf brengt geen enkele vrucht voor. Nou, maar de Heere zorgt ervoor. Dat is ook zijn borgstelling, dat de kerk vruchtbaar is en zal zijn. Tot in alle eeuwigheid. Ja, absoluut. Want als de bladeren des booms tot genezing der heidenen zijn, wat zullen dan zijn vruchten voortbrengen? Wat voor heerlijke vruchten zullen zijn vruchten voortbrengen? Ja, nou, dat is niet met een pen op te schrijven. Want Paulus had er wel iets van gezien, opgetrokken tot in de derde hemel. En wat ik gezien heb, hij zegt, dat is met geen tong uit te spreken, met geen pen op te schrijven. Wat er is weggelegd voor de kerk des Heren, de erfenis der heiligen in het licht. Dat kan ik geen eens spreken. Ja, ik kan erover staan. Hoor. Maar altijd naar de mate des geloofs, hè, want we kennen ten dele, profiteren ten dele, dat zal hier nooit gekend worden in zijn volmaaktheid. Daarom verlangt de bruid met Paulus, en ze jagen er ook naar, of ze het ook grijpen mochten, die volle trap van de wedergeboorte. Dat is alleen in de hemel. Het is mij beter om altijd bij de Heere te zijn. Paulus zegt het, die verlangt ernaar, maar om in het vlees te blijven, dat is nuttiger om uwentwil. Want hij toont daar zijn bereidwilligheid in Christus om Gods raad uit te dienen. En hij zeide tot mij, de engel zeide tot Johannes op Patmos, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. De engel des Heren maakte het Johannes bekend. De God der heilige profeten heeft zijn engel gezonden. En dat is mij die zijn engel ben. En Johannes die had eerst die openbaring gehad van de verhoogde Immanuel zelf. Van de verheerlijkte Immanuel zelf. We kunnen dat lezen in de eerste hoofdstukken. En heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen. Hetgeen haast moet geschieden. Dus dat blijft ook niet onbekend. En Johannes mag deze profetie niet verzegelen. Terwijl het op Daniël gesproken werd. Deze dingen zijn nog verzegeld. Tot de tijd der ontbinding. We kunnen dat lezen op Daniël. En daarin moest hij berusten. Maar ga heen tot het einde. Totdat deze dingen ontzegeld worden. En we lezen in Openbaring 5 dat Christus waardig geacht werd om dat boek met 7 zegelen gesloten te openen en die zegelen te verbreken. En hier is het zover dat de woorden der profetie, deze boeks, niet verzegeld mag worden, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. Kinderen, is dat wel eens in je hart gezonken? Jongen, is dat wel eens in je hart gezonken? Dat de tijd nabij is. Het Koninkrijk Gods is reeds gekomen. Het Koninkrijk Gods is binnen u lieden. Als je tenminste de Heer mag vrezen. Is dat je leven? Want anders klinkt het. Degene die dat maar van zich afschuiven. En die dat in vijandschap naast zich neerleggen. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet. Die vuil is dat hij nog vuil wordt. Die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Het wordt aan beide kanten gezet. Hè, want Gods volk is gerechtvaardigd in Christus. Vrijgesproken van schuld en straf. En die wordt in die zin nooit meer gerechtvaardigd. Het gaat hier over de rechtvaardigheid der werken. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Want dat is wel een doorgaande zaak. Abraham is ook gerechtvaardigd door de werken. Door de gehoorzaamheid des geloofs. Dat is de gehoorzaamheid des geloofs. Dat is een bewijs dat hij als goddeloze met God verzoend was geworden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. Nou, dat is wel van toepassing. Zeker als het de inleving betreft. Heel vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde. Gods volk moet er altijd toch aan beginnen. Ze zijn in Christus geheiligd. Hij is onze heiligmaking. Dat verandert nooit. Daar kun je geen woord aan toevoegen of geen woord aan afdoen. En degenen die de wet stellen als regel des levens, doen af van het offer van Christus. Degene die afdoet van de woorden deze boeks, der profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Dat betekent dat het er nooit in geschreven staat. Dus je moet dat goed opluisteren, hoor. Want de leer van de kerk is, de wet is een regel des levens. En je komt er voor eeuwig mee om met die leer. Je komt er echt voor eeuwig mee om. Het evangelie van Christus. Naar deze regel zal al Gods volk wandelen. En dat is geen opdracht, dat is een heilige zelfzijn. Ja. En zie, ik kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een iegel te vergelden gelijk zijn werk zijn zal. Ik ben de Alfa en de Omega, ja. Die tekstwoorden, we zullen er zo nog wel op komen, want dat staat aan het einde in de laatste verse. De Heer is het begin van de wedergeboorte, hij is de voortzetting van de wedergeboorte, hij is de omega van de wedergeboorte. En van het eeuwige leven, begin en het einde, de eerste en de laatste. En alles wat er in de kerkleer anders staat geschreven, is een toedoen en een afdoen van de woorden des boeks der profetie. Dat is Gods woord. Dat is niet alleen de profetie die openbaarheid staat opgetekend, dat betreft heel het woord. De Heere komt haastelijk, zie ik kom haastelijk. Als hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen. Ik kom haastelijk. Dat verklaart hij zijn kerk. Dat is niet alleen een belofte, maar daarvan is diezelfde vervulling. Ik kom haastelijk. En als wij in tijdsbestekken denken, kijk, moet goed verstaan. Bij de Heer is één dag 1000 jaar. Daarom kan hij zeggen, ik kom haastelijk. Ook al duurt het nog 1000 jaar. Dan is het toch haastelijk. En wij moeten van heel dat biblicisme moeten we verlost. Daar worden we in de wedergeboorte van verlost. Maar die aanklevende biblicistische zone, ja, daar moet de kerk gedurig van verlost worden. En daarom, die heilig is, laat hij nog geheiligd worden. Dat is geen aanvullende gerechtigheid. Hoor. Dat heeft er niks mee te maken. Die gerechtvaardigd is, dat het nog gerechtvaardigd wordt. Dat hij nog gerechtvaardigd wordt door de werken. Dat is een doorgaande zaak. Je wou hem toch niet vertellen dat Abrahams gehoorzaamheid alleen bestond in het offeren van Isaac. Dat wou je hem toch niet vertellen. En zo kunnen we doorgaan natuurlijk, want hè, ze zijn vol vruchten der gerechtigheid. Dat slaat hier op die gerechtvaardigd is dat hij nog gerechtvaardigd. Die gerechtvaardigd is als een goddeloze, dat hij nog gerechtvaardigd wordt door de werken. Dat staat er eigenlijk. Ja, en daarvan is Christus ook het begin, de alfa, de omega, de eerste en de laatste. Nou komen we tot de inleiding van onze tekst. Worden zalig zijn zij die zijn geboden doen. Wat is dat ze geboden doen? Dat staat er letterlijk en dat wordt ook letterlijk bedoeld. Want dat zal de vraag in de hemelpoort zijn. Hoe is de wet in uw leven vervuld? Kijk, want iedereen die kan wel belijden. En die is ook wel gewillig om te belijden dat hij in Christus gelooft. Maar hoe ben je zo gekomen? Wat heb je met de wet gedaan? Dat zal wel de vraag zijn. Wat heb je met mijn geboden gedaan? Wat heb je met mijn wet gedaan? Hoe is de wet in uw leven vervuld? Dat staat er toch. Zalig, daar is de zaligheid mee verbonden. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. En dan kan je natuurlijk wel verstaan dat hier de engel niet bedoelt om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Want dat wordt in de apostolische brieven, wordt dat finaal afgebroken. Niemand zal door de werken der wet, door het doen der wet, gerechtvaardigd worden. Niemand. Want Gods volk wordt zonder de wet, zonder de werken der wet gerechtvaardigd. Door het geloof in Christus. Wat is dan die geboden doen? Die geboden doen, het is met één regel gezegd, dat is het geloof in Christus. Meer niet. Want die in Christus geloven hebben alle geboden gedaan. Want daarvan is Christus de inhoud, de vervuller, de onderhouder en de voleinde. De voleinde des geloofs. Wij worden door het geloof van Christus gerechtvaardigd. Want hij had een volkomen geloof. Dat betekent niet dat Gods volk dan zonder geloof is. Omdat ze door het geloof van Christus gerechtvaardigd worden. Maar dat geloof, hoewel onvolkomen, rekent de Heer voor volkomen. Omdat hij ze aanziet in het geloof van Christus. Als je dat niet leert, dan ga je toch eigenschappen in de mens laten. In de gelovige mens. Nee, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Waar komt het gelovende mens? Daar ter sprake. Was hij erbij toen God de aarde en de hemel geschapen? Was hij erbij? Nou, er is niemand bij geweest. Zo ook die herschepping. De Heer heeft in zijn raad besloten. Daar was geen mens bij. Daar is geen mens bij. Wie is er die er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Daar was geen mens bij. Daar was Christus nog niet in het vlees gekomen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat was een verbond, dat genadeverbond, gesloten tussen de vader en de zoon. Vermaakt aan Abraham en zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En in uw zaad, daar heb je Christus weer. Want hij was de vervuller van dat genadeverbond. Hij was de inhoud van dat genadeverbond. In uw zaad zullen alle geslachten des aardbooms gezegend worden. Daarom staat er hier vermeld, de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Het is toch een machtige leer, het is toch een machtig evangelie. Ja, daar moet iedereen het tegen verliezen die zich keert tegen de leer van Christus. Want buiten zullen zijn de honden. Ja, Gods woord noemt de dingen bij naam. Hè? Gods woord noemt de dingen bij naam. Maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Hier staat een iegelijk die het erdeel lief heeft. Die zal verdoemd worden. Dat staat hier. Want dat publiceert niks anders dan leugen en bedrog. En dat is met duizenden feiten al bewezen. Straks wordt het finaal bewezen. Dan wordt het verzegeld als God weet op de wolken des hemels. Christus. Dan wordt het verzegeld. Dan worden die leugens tot in de eeuwigheid verzegeld. En weet je wat de Heer dan doet? Dan doet hij zijn hand open. En dan vallen al die honden, die tovenaars, toereerders en doodslagen, afgodendienaars. En iegelijk die de leugen lief heeft en doet in de eeuwige rampzaligheid. Want de verkiezing, er is ook een verwerping. Dat wordt door de Arminianen ontkend. Dat wordt door heel het refendom ontkend. Want als je maar zegt dat je in Christus gelooft, dan is het oké. Maar zo is het echt niet. Want ik heb vanmorgen gezegd, dat is allemaal gebaseerd op veronderstelling. De leven Abraham Kuyper, daar is Kester al mee aan de slag gegaan. Hij heeft Kuyper wel bestreden, maar ondertussen heeft hij hem onderschreven. De leven Kuyper, een veronderstelde wedergeboorte. Want Kester heeft zelf geleerd dat in het begin van de wedergeboorte Christus nog niet gekend wordt. Nou, dan ben je echt een ketter. Echt, zoals het woord het zegt, ketter. Een straf, een ketterse mens na de eerste twee vermaningen. Het is nooit gebeurd. Die man is heilig verklaard. En tot poop verheven. Nou, ik heb er eens één horen zeggen, dan wel een gereformeerde gemeentedominee. We hebben aan één poop genoeg. Nee, ik heb aan één poop niet genoeg. Die zal ook verdoemd worden, die ene poop. Want alle popen zullen verdoemd worden. Omdat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Maar al die kerkafgoderij, daar gaat God ook een end aan maken. Want hier staat de afgodendieners. Dus als hij allemaal die predikanten naar de mond hebt gesproken, die valse leraars naar de mond hebt gesproken, dan zou je ook verdoemd worden. Dat staat hier. Maar zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat betekent dat je ook de valse leraars bestrijdt. En weerlegt. Want hun macht zij aan de boom des levens. De Heere verleent ze de authority om dat te doen. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Ja, dat zal wel, dat zijn wel toetstenen. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Daar wordt niet naar geloof gevraagd. Daar wordt gevraagd, hoe is de wet in uw leven vervuld? Ja, absoluut. Dat is het waarachtige kenmerk van de levende kerk. Anders zou het geloof de eer krijgen, gaan die zonder geloof worden. Dan moet je niet denken, nee, nee. Maar wat is er op Golgotha gebeurd? Het is volbracht. Wat betekenen die woorden? Hij heeft de geboden gedaan instead of his people. En als dat niet op je rekening staat, het is volbracht, kom je de poort niet door. Nee, nee, dus daarom, wat hebt gij met mijn woord gedaan? Wat hebt gij met mijn wet gedaan? Hoe hebt gij de geboden gedaan? Door het doel dat er werd, of heb gij de geboden bewaard? Die de geboden Gods bewaren en het getuigenis en het geloof van Jezus. Dat zijn waarachtige toetsen, waarachtige kenmerken. En de levende kerk bewaart de wet door het geloof in de ark Gods. Dat is Christus. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, daar heeft Christus zijn leven voor gegeven, zijn bloed voor gestort. Het dierbaar bloed van Christus reinigt van alle zonden. En door dat bloed gaat Gods volk ook de overwinning behalen die ze in Christus al hebben. Ja, er wordt hier geweldig gesepareerd, want zijn we nou zo dood voor het woord dat je er niet voor zittert? Vrees je nooit voor Gods woord? Vrees je nooit voor de wederkomst van Christus? Als je hem niet kent, dan mag je wel vrezen. En die vrezen hoeven niet te vrezen, want de Heer zegt dikwijls tegen zijn volk, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Die herders in Efratersvelde denken erom dat ze gevreesd hebben toen de hemel openging. Dat felle licht, het zingen van die engelen. Nou, ze zullen wel gezegd hebben, onze laagste dag is geslagen. Maar hun werd de zaligheid verkondigd in de toepassing des harten. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u niet deze dingen te getuigen in de gemeente. Dus dat moet de prediking zijn. Die separatie, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten zullen ingaan. En buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars. En iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Want dat geldt voor de honden, voor de tovenaars, die als een hond zijn wedergekeerd tot een uitbraaksel, die de ware leer en de belijdenis hebben beleden. En die daarvan afstand hebben genomen, die de wereld ingetrokken zijn, net als de verloren zoon, maar nooit zijn teruggekeerd. Nooit zijn teruggekeerd. Die zijn in de wereld omgekomen. Dan val je onder het oordeel van de wet en niet van het evangelie, want Gods volk wordt geoordeeld door het evangelie. En het evangelie spreekt vrij en de wet verdoemt. Ja, dat verandert ook nooit. Dat verandert echt nooit. Nee. De wet heeft geen beschuldiging. Wie zal beschuldiging uitbrengen tegen de uitverkoren Gods? De wet? Nee, de wet ook niet. Want de wet is volkomen tevreden met dat volbrachte offer van Christus. Met zijn vervulling der wet. Daar is de wet volkomen mee tevreden. En dan wordt de wet, zo ziet het geloof, de wet verandert niet. Nee, maar als de wet volkomen tevreden is in de toepassing des harten, want de wet is volkomen tevreden met Christus, dan worden alle geboden beloftes. Gij zult het niet meer doen, want in Christus zal je het niet meer doen. In Christus heb ik nooit één verkeerd woord gezegd. Dan blijft de wet wet, maar in Christus is het de vervulde wet. Gods volk bewaart niet de wet van Mozes. Ja, ook, want als de wet gediscrimineerd wordt, als de wet in discrediet gebracht wordt, het recht Gods betekent dat, dan staan ze op als een leeuw uit Juda's stam. Om de wet Gods te verdedigen, om de rechten Gods te verdedigen. Dan zijn ze de leeuw uit Juda's stam gelijkvormig. Maar voor de eigen zaligheid bewaart Gods volk de wet Gods als een vervulde wet in de ark. In de ark. Dat is de geboden doen. Want als je de voetstappen van Christus drukt, dat is in onze dagen, dan zeggen ze dat is niet volkomen. Er moet nog een regel bij. Dat leerden de valse leraars in Galatië. Er moet nog een sneetje bij. Jullie zijn wel zalig, maar als dat sneetje niet bij komt, ga je toch verloren. Dat waren de valse leraars in Galatië. En dat is ook de huidige kerk. Want ze vinden het drukken van de voetstappen van Christus niet genoeg. Weet je wat ze genoeg vinden? Dat de sodomieten strijden tegen hun sodomitische aard. Dat wordt wel geaccepteerd. Moet je nagaan hoe tegenstrijdig ze zijn in hun woorden, in hun belijdenis, in hun spreken, in hun schrijven, in hun preken. Het is allemaal onzin in onze dagen. Alles is onzin. Maar Gods woord blijft tot in de eeuwigheid en verandert nog een letter. Al verandert de kerk ook van een ware in een valse kerk. Nou, de ware kerk kan niet in een valse kerk. De wijze maagden kunnen nooit dwazen worden. Wel in de inleving, maar niet werken. Nou, dat kan niet. Maar als we, ik heb vanmorgen gezegd, zuigende de borsten mijner moeder, dan moeten het wel de borsten van je moeder zijn. Daar is geen sprake van in een valse kerk. Nou, daar kun je wel het vergif zuigen door die valse leraars die valse leringen verkondigen. Maar dat komt niet voort uit de Heer Jezus, uit de wortel en het geslacht Davids. Het moet een wortel hebben. De waarheid heeft een wortel. Alles wat echt is, heeft een wortel, een bron. Hier gaat het over het water des levens. De bron, de zuivere rivier, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Daar heb je de bron. Daar heb je de bron. Der waarheid. En alles wat niet gegrond is, ook wel het fundament genoemd van de apostelen en profeten, de leer van de apostelen en profeten. En die dominee Hegger, zijn nageboorte, dat heeft de hele kerk verwoest. Eén in de levende Christus, en dan deed hij afstand van de leer. Dan zette hij de leer opzij. Dat heeft Hegger gedaan. Maar dan word je voor eeuwig verdoemd. Want dan zal God je rekenen bij die honden, en bij die tovenaars, en bij die hoereerders, die niks anders doen als toedoen en afdoen van het woord. We zullen er eens van zingen van mij. En wel van het 13e zangvers van Psalm 69. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Oscofar die hun klauw verdelen. En dan moet je ook de laatste regels van het vorige vers in acht nemen, want daar slaat het op. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Het 13e zangvers van Psalm 69.
Thank you.
zijn menselijke natuur is hij ook afkomstig een nakomeling van David. Zoals beloofd aan Abraham. In uw zaad. Hè, daar zat ook David in begrepen. En in David Christus. De blinkende morgenster. Hè, namelijk die alle andere sterren in het licht te boven gaat. Dus de engelen te boven gaat. Gods volk te boven gaat. Want hij zal zijn alles en in allen. En de geest en de bruid zeggen kom. Dat wordt natuurlijk wel geestelijk bedoeld. Hè, dat is een nadere prediking op de nodiging tot het genadeverbond. O alle gedorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Zonder prijs wijn en melk. En de geest en de bruid zeggen kom. Die bevestigen dat getuigenis. U zegt ik kan niet komen, want de coronaregels die houden me tegen. Dat is wel een demonstratie van bruut ongeloof. Als de coronaregels u tegen kunnen houden om tot Christus te gaan. Om tot de gemeente van Christus te gaan. Om de voetstappen der schapen te drukken. Dan zit je wel verstrikt in duivels ongeloof. Ik neem dat voorbeeld van Filippus. En Filippus toen hij die Mormon had gedoopt werd gevonden in het land van Azoten. Hij werd in één keer 500 kilometer naar het noorden verplaatst. Je moet mij niet vragen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou. Kijk, zoek. Geen grote dingen, zegt de Heer tot Barig. Als je nou allemaal in die buitennatuurlijke dingen gaat zoeken en daar je afgod van maakt, ja, dan ben je wel op goed verkeerd bezig, want dan wil je er wat mee zijn. Nou, Filippus, die roemde niet in dat feit. De Heilige Geest geeft er getuigenis van. En Filippus werd gevonden in de plant van Azoten. Nou, dat was er een heel eind vandaan. Hij had echt geen 7 mijlslazen waar die stappen zetten van 10 kilometer gelijk. Echt niet. Nou. Maar er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat is het. Dat is het. En daar staat Gods woord vol van de Heer tijdens zijn omwenteling op aarde. Hij heeft de duivel uitgeworpen. Ze geloven het niet meer. Ze geloven het niet meer dat alle mensen die bekeerd willen worden, dat de duivel uit je geworpen moet worden door de almacht van Christus. Dat geloven mensen helemaal niet. Het is nou allemaal de gelovige mensen. Dat is de kerk van vandaag. Het is allemaal horizontaal. Het is allemaal rationeel. Het is allemaal biblicistisch. Nou, dan wordt de bruid van Christus niet jaloers. Nou. En dan is er ook geen sprake van en de geest en de bruid zeggen kom. Want die mens die blijft zitten totdat Christus komt. Totdat die goede herder is gekomen tot dat verloren schaap. Ja, want de staat en de geest en de bruid. Dat is de levende kerk. De bruid. Dat is de bruid van Christus. En de geest en de bruid die hebben hetzelfde getuigenis. Die zeggen kom. En die het hoort. Die uit hun graf op de stemmen des zoons van God zijn opgestaan. Die zeggen het na. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil. Namelijk door de genade des Heilige Geestes. Die het willen en volbrengen in ons. En die wil, God wil. Er is geen mens die wil. Nee, ik wil en zij zullen. Dat is de leer van het evangelie. Dat is de leer van Christus. En dan komen ze. Want de Heer heeft maar te roepen. He, daarom, die heilsorde die wordt hier niet overgeslagen. En die wil, want er is niemand die wil. Nou, roeping, rechtvaardigmaking, heerlijkmaking. Die keten des heils, die blijven staan. Die wil, die zijn geroepen. Die willen ook. Oh ja, die willen ook. Want de Heer heeft ze geroepen. En die wil, neem het water des levens om niet. Dus u zegt, als ik niet geroepen ben, dan moet ik blijven zitten. Dan blijf ik zitten. Dat is heel duidelijk. Daar hoef ik geen cursus aan te wijden. Nou, Gods woord leert hier niet de vrije wil des mensen, want die bestaat niet. Gods volk ontvangt in de wedergeboorte een vernieuwde wil. Die wil, daar slaat het op. Neem het des water des levens om niet. En dat houdt ook in dat ze ook mee gaan getuigen. En de geest en de bruid zeggen, kom, want dan ga je het ook horen. Dan heb je die stem des zoons van God gehoord in je ademstraf. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, kom. En die wil. Neem het water des levens om niet. Het is alles zo geheim wat er in die uren van de wedergeboorte afspeelt. Om het nou zo dus plain te zeggen. Het is de geest die levend maakt. Wedergeboren door water en geest. We hebben u dat al een keer verklaard. Ik hoop natuurlijk ook. Met die wind des geestes, met die wind wordt dat al helemaal verkeerd toegepast. Nou. De geest blaast waarheen hij wil. Want de geest is pneuma. En dat wordt met de wind vergeleken. En daar had moeten staan. Daar staat wind in plaats van geest. Dat heb ik u een keer verklaard. Dus dan moet ik maar eens terugluisteren als u dat nog een keer horen wil. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toe doet. toe doet, aanvullende gerechtigheid, zoals Rome leert, zoals de fariseeën hebben geleerd. Die hadden wel 800 wetten erbij verzonnen, toedoen. God zal hem toedoen, de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet, dus als iemand afdoet dat de inwendige roeping niet noodzakelijk is, dat dat allemaal bestaat uit de daad van de mens die gelooft, dan zal God je deel afdoen uit het boek des levens. Dat betekent dat je er nooit in geschreven hebt gestaan. Dus die valse leraars die openbaren zichzelf als zij deze dingen die doorgaan door de enge poort overslaan. Als zij de wedergeboorte vals verklaren, zoals heel de afscheiding doet. Christus nog niet kennen, dan doe je af aan deze heilsopenbaring. Dan zal blijken dat al die valse leraars niet geschreven staan in het boek des levens. En uit hetgeen in dit boek geschreven is, dus dat betekent niet alleen de profetie in openbaring, maar, ik heb al gezegd, heel Gods woord. En die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastig. Dat is het getuigenis van de bruidegom. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastig. Dat zegt de amen. Hij is de amen, hij zegt amen. En als hij amen zegt, dan is het alles waarachtig waar en zeker in hem. En het antwoord van de bruid is, ja, kom, Heer Jezus. Dat ziet op zijn tweede komst, dat ziet ze op zijn wederkomst. Dit besluit komt overeen met het besluit van de meest alle zendbrieven der apostelen, maar ook met het einde, we hebben het vanmorgen gezien, hè, dat die bruid ook smeekt om de wederkomst, om de tweede komst van Christus. En waar Salomo eindigt, daar begint het pas, hebben we gezegd, want daar zullen zijn Gods knechten met hun zaad, we zullen het zo nog opzingen als de Heer het geeft. En daar zullen zijn Gods knechten met hun zaad, want daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun zijn volgens betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u al. Amen. Amen. Ja, amen. Heere, gij hebt zelf uw woord geschreven. Door middel van de Bijbelschrijvers. Maar het waren maar mailtjes. Gij was dicterende. Wat we nu lezen als uw woord en ook het einde van uw woord is het begin van het eeuwige leven. Want ook aan deze zijde van het graf worden deze woorden geloofd door het geloof omhelst. En de bruid die wilde gaarne die voltreffende trap u kussen in de straten van dat nieuwe Jeruzalem. Maar ook in de belijdenis aan deze zijde van het graf publiek. Want dan zal ze niet veracht worden, want dan is de bruid niet te naderen zoals er van de Pinksterlingen staat geschreven. En niemand durfde hem te naderen, want daar had majesteit vanuit. Van die gemeenschap die van Christus uitgaat, die de bruid insluit. Omdat gij in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, met uzelf verzoenende was. Heren, wat een geheimenissen. En wat een heerlijke rijkdom is er weggelegd voor degenen die vrezen. De erfenis der heiligen in het licht. Hier krijgen we wel een kruimels van. En straks het volle brood. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die uw naam beminnen. En Allah zegt Paulus. Die u in onverderfelijkheid lief hebben. Die zullen de kroon ontvangen om die te werpen aan de voeten van het Lam. Heere, vervul ons met het uwe. Ontleden ons van het onze. En dat om uw heilige naams wil. Breid de koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. In en om Jezus willen. Amen. Geliefde dat dierbare vers nog zingen. 14 van 69. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En wat er verder volgt. Judas stenen bouw uit het stof. En wat er verder volgt. 14e vers van Psalm 69.
Thank you.
biddende harten, de zegende Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.